Ik ben dus vanaf van 47, hè. Dus toen ik en ik ben geboren in Rotterdam en mijn ouders zijn al vrij snel naar Middelburg verhuisd. En dat gebeurde omdat in Zeeland na de oorlog begon de ruilverkaveling volop te komen daar, want het was gebombardeerd. En toen hadden ze daar bij het kadaster allerlei mensen nodig en mijn vader is toen bij het kadaster gewerkt. En ik zat gewoon, gewoon een bescheiden scholier en redelijk makkelijk door die HBS heen. En in mijn tijd, ik deed HBSB en in mijn tijd, als je dan wat intelligenter was, dan ging je of naar Delft of je ging iets van scheikunde of natuurkunde studeren of wiskunde, maar je ging niet medicijnen doen. Want dan was je beta die niet zo intelligent was. Hè? Dat was ongeveer de sfeer. En ik wist niet wat ik moest doen, maar toen waren de Deltawerken net begonnen. Dus al die jongens van mijn leeftijd, die hadden wel iets van. Dus ik ben weggelaten waar ze leren. Veel dieper ging het niet dan dat. En toen ik in Delft kwam en Delft ging studeren, ik was toen 17 toen dat kwam. En toen ik 18 werd, toen ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid en ik ben beleidings gaan doen. Dat is allemaal nog helemaal redelijk. En ik ben in die Delftsperiode bij Weg en Waterbouw heb je eigenlijk grosso modo twee grote stromen. Eén hele grote stroom, dat is gewoon de aannemerij, zeg maar, alles wat daaraan gelieerd is. En een kleinere stroom die aan de publieke zaak is gelieerd. En ik ben openbaar vervoer en dat soort dingen gaan doen. Ben ook afgestudeerd met verkeer en vervoer. En ik ben altijd in het publieke domein vervolgens, wat ook wel met die studie toen te maken had, ben ik gebleven en ben vanuit Delft gaan werken in Rotterdam. Veel niet. Ben ik in Schiedam gaan werken. Er werkte amper iemand die gestudeerd had, alleen de directeur gemeente werken, had Delft gedaan. En ik kwam daar dus ook binnen. En ik moest daar gaan wonen, anders mocht je niet daar gaan werken in Schiedam, een oude socialistische stad. Dan moest je gewoon en als je dan boven schaal X was, dan moest je daar gaan wonen. Dus ik ben daar een huis gaan kopen, een oude huis, en het was leeg aan de gracht, want er zou de metro doorheen komen. Dat heb ik gekocht. En omdat ik politiek geïnteresseerd was, ging ik ook wel in die afdeling van de Partij van de Arbeid actief doen. Maar je kon niet in de gemeentepolitiek, omdat je gemeenteambtenaar was. Dus toen ben ik al vrij snel gevraagd om in de provinciale politiek te gaan. Toen ben ik twee perioden staatslid geweest. En vervolgens de derde periode, toen zou ik de Kamer ingaan. Maar toen had de PvdA slechte verkiezingen. En toen is Leni van Rijn de Kamer ingegaan. Die stond op nummer 4 en ik stond op nummer 5. En ik was dus eigenlijk, ik was bedoeld om te vertrekken uit de Staten. En toen vielen er twee gedeputeerden vielen eruit vanwege ziekte, tijdelijk. En toen hadden ze, en dat was het laatste jaar van het college, en toen vroegen ze of ik dat even wilde waarnemen. Dat PvdA anders wel heel erg uitgedund was in dat college. Dus ben ik daar met de bedoeling dat ik geen bedreiging was voor allerlei concurrenten die ook gedeputeerden wilden worden ooit. Ben ik daarin gegaan en ik zou de Kamer in gaan. En vervolgens hebben ze me toch halverwege dat eerste jaar dat ik daar gedeputeerde was gevraagd of ik in Zuid-Holland wilde blijven, lijsttrekkervoerder wilde worden en toen ben ik gedeputeerde milieu geworden. Niet meteen van de eerste dag, maar toen de bonussanering begon, en dat was al vrij snel, al wel. Want toen hadden we dus, toen was net dat hele fort opgebouwd van aanpak bodemsanering met oriënterend onderzoek en moest je indienen bij het Rijk en dan nader onderzoek en dan dit en dan en het duurde wel 5 jaar voordat je van een probleem tot een uitvoering kon komen. En ik herinner mij nog heel goed dat op een bepaald moment was er wel een soort awareness aan het groeien en ik had onder mij viel onmiddels dus ook die uitvoering en ik sprak met de chef riolering. Ik zei, joh, luister, jij graaft continu in die straten en zo, maar als je nou iets tegenkomt, dan moet je niet je hand voor je ogen houden. En dan moet je gewoon bij mij langskomen en dan gaan we kijken wat we moeten doen. Hij zegt, ja, ik ben gek. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, ja, als ik dat doe, dan ligt mijn werk stil. En voordat het dan weer in beweging is, 4, 5 jaar. Ik zeg, nou, dat spreken we nu af. Je doet het wel. En ik garandeer je dat we binnen 3 maanden het werk weer aanpakken. En toen kwam die een keer binnen. Zei hij van, ik heb hier nu een probleem. En toen bleek dus dat daar een grote flat stond met een hele lekke olietank eronder. En die was al jaren lek kennelijk, dus er was een hele meer van olie ontstaan. Dus dat moest worden afgegraven. En, maar waar moet het dan naartoe? En nou, er was helemaal geen stortplaats waar het naartoe kwam of zo. Dus toen hadden wij in Schiedam nog een terrein. Zeggen, nou, dan gaan we daar een kade aanleggen, folie eronder overheen leggen en dan leggen we het daar neer. Maar dan bleek je daar, moest je daar een vergunning voor hebben, want dan mocht dat niet natuurlijk. Toen zei, ja, die vergunning gaan we pas aanvragen als het er ligt, want anders dan komt het never nooit niet daar. Hè? En zo was het ook zo, want het heeft nog een anderhalf jaar geduurd voordat al. En dus toen kwam ik al vrij snel bij de Rijksoverheid in contact, omdat er waren, net in die beginperiode, waren er allerlei congressen. Hoe pakte je nou een bonusvernering aan? En dan was er een officiële aanpak en dan werd ik gevraagd of ik ook die aanpak dan in Schiedam wilde uitleggen. Nou, en dat was dus, dat was natuurlijk een beetje flauw, maar dat was ook, wij deden het in 3 maanden, wat volgens, als je het allemaal volgens het boekje moest doen. En dat ging niet omdat je het boekje niet wilde volgen, maar je wilde een probleem oplossen. Nou, want je wil niet dat die weg en die flat gewoon anderhalf jaar lang onbegaanbaar is en zo. Dus het moet gewoon door. En die notie, jongens, als het niet linksom kan, dan doet het toch rechtsom. Als het maar verantwoord gebeurt. Nou, die discussie is altijd bij mij wel blijven hangen. En ook bij steeds wel in allerlei voorbeelden teruggekomen. Dat je denkt, ja, de regels zijn natuurlijk bedoeld om een probleem op te lossen, niet om een probleem te creëren. Nou, het is altijd heel lastig om dat voor jezelf te zeggen. Ik denk dat een soort combinatie van, ik was ook een Delftenaar, dus ik ben wel oplossingsgericht, zeg maar. Ik was vanuit mijn kennismaking, al toen ik een jaar of 18 was met de politiek, geïnteresseerd in het bestuur. Dus ik ben heel veel bezig geweest, eigenlijk heel mijn carrière, op het snijvlak uitvoering, beleid. En we hadden natuurlijk in die tijd had je nog de dienst gemeentewerk en je had tussen de secretarieafdeling openbare werken. En de bijzondere situatie van de gemeente Schiedam was dat die dienst gemeentewerk was een grote dienst. En die secretarie was een kleine afdeling. En dus de voeding van het beleid door de uitvoering was bij een gemeente Schiedam veel groter. Ja, uitvoering van het beleid op gemeenteniveau, hè, niet rijksniveau. Dus de invloed dus van de uitvoerende dienst op wat het college besloot was veel groter dan, zeg maar, bij een departement, als je kijkt naar een departement en een uitvoeringsdienst van een departement. Dus er was ook wekelijks, was er gewoon overleg tussen de directeur gemeentewerken en wel 4 of 5 van de wethouders van die 5. Dat alles wel raakte wel gemeentewerken. Al was het maar, dus het is een beetje een soort combinatie van, een beetje geneigd zijn toch om, je bent er toch om problemen op te lossen, niet om problemen te creëren. Je laat het toch niet liggen, je gaat het toch niet, ook naar je collega's niet, je laat het niet met de shit zitten, je probeert het op te lossen. Die houding en de combinatie van je kennis van techniek en van al die dingen meer en interesse in de bestuurlijke, dat denk ik dat die combinatie een beetje was. En mijn problemen in het begin met het Rijk was vooral dat ze dus niet in oplossingen dachten, hoe los je dat dan op, maar altijd in problemen dachten. Nou ja, ik ben dus bij de Waterschap gekomen, maar in die tijd speelde ook de vacature bij DG Milieu, maar daar zat Roel den Dunne als SG en die moest kiezen tussen Hans Pont of Hans van der Vlist, want hij had me gebeld of ik. En hij schoof het voor zich uit, want er kwam een nieuw kabinet aan en Margreet de Boer die werd minister. En toen zei Roel de eerste dag, nou je moet kiezen, want er moet een DG komen. En Margreet zei, ja, dat ga ik niet kiezen, ik kom hier net een dag, dat doe je zelf maar, jij bent hier SG. En toen heeft Roel voor Hans Pont gekozen, want hij wilde gaan reorganiseren. Want hij vond die dienstmilieu, die DGM, vond hij veel te groot. Dus er is een... Toen is Hans Pont van Binnenlandse Zaken bij DGM gekomen. En toen Hans Pont wegging naar het RIVM, toen zat Marjan Sint inmiddels daar. En die kwam ik tegen in Amsterdam-Noord bij een van dat project. En toen hadden we het er zo over. En toen zei ze, maar de vacature is er weer. Ben je geïnteresseerd? Zo ben ik bij de Rijksdienst. Ik kwam bij de provincie terecht, zoals ik vertelde, toevallig omdat ik in de Kamer zou komen, hè, als gedeputeerde. En ook daar zat weer als een soort attitude in van dat ik gewoon graag relevant wilde zijn, in de zin van als er een probleem was. Dus waar ik een discussie over had met mijn staf was, jongens, als er een probleem is met milieu in Zuid-Holland, dan is het ons probleem. En dan gaan we niet de vraag stellen, is het een zaak van de gemeente of is het een zaak van het Rijk? Dan is het een zaak van het milieu is van de provincie. Daar gaan we ons op profileren. Dat was een keuze. Want er waren in mijn ogen maar weinig relevante provinciale taken. Nog steeds. En een van de dingen waar we echt relevant waren, dat was op het punt van milieu. Dus mijn eerste ervaring in een soort confrontatie met de Rijksoverheid, dat was met de inspectie. Dat was met die Coupé Polder Alf van der Rijn. Het was voor iedereen voorkomen. Uit de blauwe lucht was er ineens een milieuschandaal. En toen werd ik opgebeld, want ik was vrij open en ik had vrij goed contact met de media op de een of andere manier. En de journalist van Radio Rijnmond die belde me op en zei, Hans, heb je de Telegraaf gelezen? Ik zei, die lees ik helemaal nooit. En dat zou ik dan nou maar eens een keer doen, zei hij. Dus toen ben ik, het was 6:45, dus ik ben toen snel aangekleed naar het station gelopen, Telegraaf verkocht. En ik sla die open, volpagina. Een hele volpagina. Gifschandaal, Al van der Rijn, Coupé Polder. En ik denk, jezus, moeten we daar nou mee? En dus ik loop naar het provinciehuis toe en ondertussen zit het in je kop te malen. Dus ik dacht van, nou, ik zal hoofdbonusenering vragen langs te komen en hoofdvoorlichting. En toen, die jongen van hoofdbonusenering die zei van, ik ben al gebeld door allerlei bedrijven. Want het was de veronderstelling dat het vol lag met allerlei vaten, chemisch afval. Hij zei, ik ben door een bedrijf gebeld. Die kan met detectieapparatuur kan die aantonen zonder te gaan graven of er wel of geen vaten liggen, metaal. En toen bel een ander bedrijf, kom het kijken, tel eens, kijken of er radioactief materiaal, want dat was ook de beschuldiging, lag. Ik zei, nou, dan gaan we dat doen. Dat lijkt me verstandig. Maar bel even, toen belde ik Bert Bierman, die was toen inspecteur. Ik zei, maar Bert, dat gaan we doen. Ja, maar dat is radioactief afval, daar gaan wij over. Ik zei, ja, maar dan kom je er maar bij zitten dan, want ik ga echt die... wij waren wat ook voor de bodemsanering. Dus toen was het voor het eerst van mijn leven dat ik een persconferentie had. En ik kom daar binnen in dat zaaltje. En dan zaten daar, ja, van mijn ogen ongeveer 1000 man. Er waren natuurlijk maar 20 of zo. Met allemaal camera's. Met allemaal microfoons. En we hadden nog weinig televisie nog. Maar één televisie en een heleboel microfoons. En toen zei ik, nou jongens, ik heb het wel graaf gelezen. Meer weet ik niet. Ik neem het serieus. We gaan volgende week dat doen en dat doen. En jullie mogen bij de start van die werkzaamheden op het terrein komen. Kun je met de aannemers praten. En ik heb van de aannemers begrepen dat ze ongeveer 10 dagen werk hebben. Dus over 14 dagen nodigen jullie weer uit. En dat is het. Meer heb ik niet te vertellen. Nou ja, maar DGM had dus die naam. Het moest allemaal heel volgens de regels. Dus ja. Ook met die bonus nemen. Met geluid precies hetzelfde. Met onze Marbet. Die ik dus hier ook op zit overigens, heb ik dezelfde ver gehad met geluid. Er mocht nooit wat met geluid, hè? Want kon niks, want het was altijd lawaaierig. Op de mooiste plekje, kwam er een wethouder uit Schiedam naar me toe. Hij zegt, Hans, ik heb nou toch een mooi bouwplan hier aan de Maasboulevard in Schiedam. Ik zeg, ja, dat kan er waarschijnlijk niet, want er zal wel een geluidszone zitten. Ja, dat was zo, inderdaad zo. Hij zegt, is er dan een oplossing? Ik zeg, nou, niet echt volgens mij, behalve dan, als niemand bezwaar maakt. Ja. En de inspecteur doet ook niet moeilijk, dan is het gebouwd. Dan is er een vergunning en is niet in bezwaar gegaan. Dus ik bel maar Bert op. Ik zeg maar Bert, ik wil je niet iets stiekem voor je doen, maar zo en zo, hier hebben we een prachtig bouwplan. Daar wil iedereen morgen gaan wonen. Je keek zo die haven in. Maar het voldoet niet aan de wet geluidszinnen, want de geluidszone van de overkant komt op die hoek. Er stonden allemaal flats naast, hoor. Er wonen allemaal mensen. Maar toen zei ze van, ja. Ik zei, nou, als we nou afspreken dat jij niet in beroep gaat als inspecteur. En dat als er geen bezwaren worden aangetekend, dat we het dan laten doorlopen. Daar heeft ze toen ja tegen gezegd. En dat was ook geen enkel bezwaar. Ja. Toen is ook de wet Stad en Milieu later Dat hele traject is daar begonnen, bij allemaal dat soort, kun je, hè? Nou, dus het zoeken naar oplossingen, en niet om het zaakje weg te poetsen in de zin van, het probleem is er niet, nee, je probeert ook het probleem op te lossen, maar dan wel op een manier dat het ook kan. Dat is een beetje altijd wel mijn houding geweest. De Jan zat in Bonn, hij slaat de krant open, op, terwijl hij gewoon volgens mij dag en nacht bezig was, maar had nog eventjes een uurtje over tussen 5 en 6 ochtends, slaat de krant open. Is er een baby gestorven of een kind gestorven ergens in Groningen, omdat de ambulance niet op tijd was en er kon geen helikopter vliegen. En toen gingen we dat uitzoeken, toen bleek dat de helikopter niet vloog, want de geluidsvergunning van het ziekenhuis stond geen helikopters toe, zoiets. Dus hij belde op uit Bonn. Maandagochtend ben ik op kantoor, dan wil ik dat je om 8 uur bij mij bent en sowieso. Dus ik bel naar de directeur geluid, hoe zie je, wat is er aan de hand? Want hij doet ontzettend opgeblazen. En toen zei ze, ja, we hebben opdracht gekregen naar Volendam om de wet aan te passen. Ik zeg, wat is er dan gebeurd? Ik zeg, ja, die medewerker die dat moest doen, die is overspannen geworden. En die bleek overspannen zijn geworden van die opgave, dat je iets moest doen wat niet kon volgens de wet. Hè? De wet staat, is gericht op beschermen van mensen. En dan moet je ineens... Nou. Dus toen... Dus ik zeg tegen die jongen was inmiddels terug. Ik weet het goed, was een Indonesische meneer, heel, heel dienstbaar. Ik zeg, nou, dan gaan we samen naar Jan toe. Dus wij komen daar binnen. Jan die zegt, ik heb toch gevraagd 4 maanden geleden om dat te doen en zo. Waarom is het niet gebeurd? Nou, die man heel bescheiden. Ja, maar ik ben overspannen geraakt. Ik zeg, Jan die raakt van slag, die kan er niet goed tegen. Die draait zich van die man af. Die kijkt naar mij. Hij zegt, je hebt toch nog 1000 andere mannen? Ja. Zo van, hè? Dat hoeft niet meteen een man te hangen. Ik zeg, Jan, ik zit hier net. Ik was echt een blauwe maan naar binnen. Ik zeg, ik beloof je dat ik deze week een notitie maak wanneer we dat klaar hebben. Dus ik liep met die jongen weg. Ik zeg, jongen, waarom heb je dat nou niet opgepakt? Hij zegt, ja, dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Ik zeg, joh, dan doen we het toch heel eenvoudig. Dan hebben we toch gewoon een artikel 12. Het bovenste is niet van toepassing in die gevallen. Ik zeg, verder is het doet toch helemaal niet ingewikkeld over. Ja, maar dat houden we niet overeind bij de Raad van State. Zo, dat zien we dan wel weer. Ik zeg, dit gaat naar vrijdag naar Jan toe. Dus Jan die kreeg vrijdag een wetsvoorstel. Met dat, ongeveer die manier. En dat is ongeveer wel zo gelopen. Maar die hele problematiek van positief bedoelde regelgeving, want daar doel jij op. Positief om de natuur te beschermen, om de mensen te beschermen. Die wordt zo rigide neergezet, dat als je daar niet een soort ruimte creëert, was voor mij echt een boegbeeld van ja, wat sociaaldemocratie zou moeten wezen. Hè? Dus Joop ten Uyl, Jan Pronk, dat soort gasten. En ik was voorzitter van de Evenmeerstichting, dat is de ontwikkelingssamenwerkingsclub. En dus in die zin kende ik me goed. En toen werd ik DG Milieu. Dus toen was het eerste wat Jan dan meteen zei, van Jan, Hans, je moet weg bij de Evenmeerstichting, want het moest allemaal zuiver wezen. En op een of andere manier had Jan een soort een feilloos gevoel van wat er toe deed voor mensen. Dus zo'n voorbeeld wat genoemd werd over die geluidswal of die geluidsschermen bij Dordrecht, was zo'n punt. Maar hij had ook, er waren bewoners in Hellevoetsluis, die hadden een probleem met een zendmast. Vanwege die microgolfjes en zo. En dan, dat nam die bloed serieus. En dan vertrouwde hij zijn eigen ambtenaren niet zo goed. Dat ze dat allemaal wel goed zouden oppakken. En dan moest ik bij hem komen en dan moest ik dat dan gaan doen. Dus hij gebruikte aan de ene kant. Maar tegelijkertijd was Jan zo'n vreselijke minister. Die had zo'n, die heeft letterlijk dus gezegd tegen mij. Ik denk hier, daar heb ik jou niet voor nodig. Hè? Zo. Ik zei, nou, dat lijkt me zonde. Dat je er niet gebruikt. Ik kon er ook om lachen hoor. Ik moest gewoon, kwam ik terug, liep ik weg en denk van nou. Dus die had dan zo'n, hij was ook intelligent en snel. Dus al die directeuren van DGM, die deden precies wat hij zei. Want als ze wat anders deden, dan naaiden die ze gewoon in de hoek. Ik bedoel, hij was veel slimmer dan al die jongens bij elkaar. Nee, het is geen spel. Wat ik leuk vind is als je problemen... Ja, er zitten natuurlijk elementjes. Nee, als, kijk, dat verhaal van die verpakkingsindustrie, dat was echt een probleem. En dan kan Jan Pronk wel, ik bedoel, dat weet je ook, hij kan wel heel knap zijn en zo, maar hij maakt de politiek uiteindelijk in de ministerraad heel weinig voor elkaar. Want het werd allemaal dus, en toen Jan Pronk wegging als minister van Milieu, toen en Pieter van Geel als staatssecretaris terugkwam, toen waren al die ambtenaren van de leg van, oh jee, milieu gedegradeerd en zo. En toen zei ik tegen die medewerkers van, jongens, doe nou eventjes rustig. Want Pieter heeft goede contacten met Veerman, goede contacten met Carla Peijs, die zat toen bij Verkeerde Waterstaat. We kunnen via Pieter misschien veel meer bereiken dan dat wij gewoon met een sterke minister die niet in staat is om... Toen ik bij Jan Pronk binnenkwam, toen zei hij van... Hans, alle functies binnen PvdA beëindigen, dat was ook, en ook het voorzitterschap van de Evenstermeerstichting, dat heb ik nu ook allemaal gedaan. En ik heb heel consequent, ik heb heel weinig, had ik partijcontacten, eigenlijk helemaal niet. Ook als gedeputeerde, ik was al uitgesproken PvdA, maar ik had de beste contacten met de VVD-ministers. Want zodra er weer een PvdA-minister zat, kon je er helemaal niks mee regelen. Dat was allemaal veel moeilijker. Als ik Ed Nijpels belde, ging allemaal, die wist, je belde als er iets aan de hand was. Maar je kon Hans Alders bellen wat je wilde. Maar als het Hans Alders niet uitkwam, dan gebeurde er helemaal niks. Nee. Dus ik had helemaal niet zo'n... Maar ik heb wel last gehad in Den Haag van dat stempel. Ja, behalve dan dat ik de ambtenarij, of dus de overheid bij lokaal en regionaal en waterschappen kende als in mijn broekzak. En ik al als gedeputeerde 8 jaar lang en als dijkgraaf 4 jaar lang het overleg met DGM, ja. Hadden wij gewoon, dus ik was, ik had zowel managerio als politiek bestuurlijk, had ik natuurlijk wel behoorlijk veel, maar niet op het niveau van het Rijk. Mm-hmm. Maar dat heb ik nooit probleem mee gehad eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Al vrij snel, ja, ik weet nog wel heel goed dat in die, dus dat eerste jaar van Jan was heel bijzonder, maar ik had al vrij goed met de collega's, in dit geval was Chris Buijink, goede en vertrouwensvolle relatie. Wij vertrouwden elkaar gewoon. Later toen ik bij, toen Pieter Vergeelder was, toen had je Melanie Schultz als staatssecretaris voor waar het vliegveld op Schiphol onderviel. En Pieter natuurlijk milieu en dat was ook. En toen had ik met Jacqueline Tammenons de afspraak van Jacqueline, dit is niks hè, zoals het al jaren gaat hier. Van ik schrijf een nota, jij schrijft een nota en die twee komen elkaar dus tegen in de ministerraad. Hè. Dat is allemaal, dat wordt 3 keer niks. Dus toen hebben we afgesproken van weet je wat, er ligt een voorstel, daar zijn jouw mensen het niet mee eens en die maken een nota voor Melanie. En een voorstel en mijn mensen zijn het niet eens, die maken een nota voor Pieter. Ik breng mijn nota bij jou, jij brengt jouw nota bij mij. Beide staatssecretarissen krijgen beide nota's en kunnen dus kennis nemen van de opvattingen van de VNW-hoek en van de Vrom-hoek. En het heeft van begin af aan perfect gewerkt. En dan kwamen ze terug, Pieter en Melanie. En dan zeiden we van nou, wat hebben jullie besloten? En dan hebben ze, dat kon je nou de een of de andere vragen, maakt niet uit. En er was iemand van Greenpeace, die was bij ons gekomen bij de afdeling directie nucleair. We hadden, vanuit Brussel was de eis. Dat er mocht niet de energieproductie en het milieutoezicht, de vergunning, in 1 departement. Dat is later door Maxime Vragen nog eventjes teruggeharkt. Maar dat is toch geen goed huwelijk geweest, dus het is weer uit elkaar. Maar dat was toen. En wij deden dus nucleair. En die jongen ging werken bij afdeling nucleair. En toen hadden wij van die cursussen, we hadden al die departementen, van politieke affiniteit van beginnende ambtenaren. En hij zat ook in dat klasje en ik moest er ook dan een deel in doen. En toen was hij heel eerlijk en zei van ja, ik ben heel gemotiveerd naar Vrom gekomen, om die reden zo en zo. Mag ik nou nog demonstreren? Ik zei ja, kijk, je bent gewoon burger, dus je mag demonstreren, maar ik zou niet op de voorste rij gaan staan als de minister op bezoek komt. Dat vind ik, hè, dat is zo, dat maakt het zo gevoelig. Maar je kunt natuurlijk rustig... Nou, dat soort, dat waarderen ze aan de ene kant, maar dan moet je, dus de politieke affiniteit, gevoeligheid van veel beleidsmedewerkers. Het was niet zo groot. Ik zei, natuurlijk zijn we van de grote lijn, maar als ik de details niet ken, dan kom ik toch niet heel ver met mijn grote lijn. Hè? The devil is in the detail. Dus als je niet geïnteresseerd bent hoe het concreet uitpakt, dan. Die nieuwsgierigheid, die interesse willen hebben. Daarom was ik ook zo eens met toen die aanpak in de vernieuwing en rijksdienst, om die uitvoering veel belangrijker te maken. Daarom ben ik ook zo teleurgesteld dat bij het ministerie van INW er zo weinig gedaan wordt, tussen aanhalingstekens, met de kennis van een uitvoeringsdienst van Rijkswaterstaat. Althans, dat die interactie van beleid en uitvoering een stuk beter kan. Nou ja, het maakt ontzettend uit of een minister holistisch wil denken of niet holistisch wil denken. Hè. Dus ik denk dat het iemand als Winsemius, die dacht echt in de breedte. En Pieter van Geel deed dat ook, dat vond ik behoorlijk. Maar ik vind wel dat de functie van de ambtelijk apparaat is wel om die verbindingen, althans om het in beeld te brengen, hoe die verbindingen liggen en ook de impact van bepaalde voorstellen in beeld te brengen. En als die dus negatief zijn, die impacts op bepaalde sectoren, dat ook eerlijk te communiceren en ook daarop te wijzen. En dit is natuurlijk wel een beetje een cultuur om dat uit die notas dan weer te schrappen, want daar komt de minister dan niet uit of zo. Dus daar heb ik altijd als DG altijd wel op proberen te sturen van, dan liet ik de minister eens schrappen, hè. Want er is ook een cultuur om het al om voor de minister te gaan nadenken. Ja. Er maar uit te halen, want hij vindt het toch niet. Nee, ik was van de lijn van, er moet erin staan, je moet hem erop wijzen. En als hij het eruit haalt, is het zijn verantwoordelijkheid. Ik heb een vrij hoge pet op van de kwaliteit van de Rijksdienst, hè, van de directeuren en DG's die er rondlopen en ook van wat eronder zit. En we zijn verwend bij de Rijksdienst. Hè? Ik heb bij de gemeente gewerkt, ik heb bij de waterschap gewerkt, bij de provincie gewerkt. En als je dan ziet wat er in Den Haag rondloopt, dan kwaliteit is wel goed. Maar ik vind dat, eigenlijk al op afdelingshoofdniveau, maar zeker ook directeurniveau, dat de verbinding met de buitenwereld veel sterker moet. Dat ze echt moeten weten wat er speelt. Dat is echt, die bovenlaag van een departement moet die verbinding tussen die buitenwereld, tussen die samenleving en die politieke wereld, die moeten ze gewoon als het ware in hun vingers hebben. En daar ook met de minister over durven praten. Werd dan door Stientje gebeld over die PFAS, of ik dan die taskforce wilde doen. Ja, dan wordt er dus gedwongen een beleid uitgerold waar alles stilvalt. Ik bedoel, je hebt dan over geluid, maar hier mocht niet eens meer een spa in de grond worden gezet. En met een milieuwinst van nul. Want er gebeurt helemaal niks. Want die grond die blijft daar en er zit PFAS in en dat spoelt gewoon uit. Dus er wordt niks. Dus ik ben heel erg op het rendement. Waar leidt het dan toe, ja of nee? En dan moet je in Den Haag wel. Ik vind dat zo'n management van zo'n, of een DG of een directeur, die moet wel weten waar het om gaat. Ik bedoel, de regels mogen misschien wel. Roel komt dan uit die Twijnstra-Gudde wereld, processen en dat soort dingen. Maar ik ben van de inhoud, hè. Hij is ook wel van de inhoud geraakt, maar ik ben van de inhoud. We zitten hier vol met procesmedewerkers die niks meer van de inhoud weten. Het oude DGM kun je veel van zeggen, maar ze hadden wel veel inhoud. Het was wel leuk, want de mensen die we toen aan tafel hadden, dus dat was Jeroen van de Veer, maar dat was ook de directeur van de spoorwegen, de hoofddirecteur, die zei allemaal, ja, we gaan onze top niet halen uit de buitenwereld, die leiden we zelf op. Dus als je wil roleren, als je kennis wil binnenhalen, moet je dat gaan doen op je directeursniveau. En dan moet je, of daaronder nog zelfs, hè, en dan laat je ze. Dus je moet bij wijze van spreken of dat dan wel zo zwart-wit is, maar je moet dus ontzettend oppassen dat je denkt dat je het oplost door, nou toen kregen wij onze beroemde collega van Binnenlandse Zaken, vanuit het openbaar vervoer binnen gefietst hier, dus dat moet je dus niet willen. Dus er is een Ik vind het een hele moeilijke opgave hoor. Ik denk dat dus de Rijksdienst is kwalitatief heel goed. Maar ze zou vanaf het niveau van afdelingshoofd en daarboven moeten ze heel goed nadenken. Want daar moet eigenlijk die relatie plaatsvinden in de samenleving. Nou, een van de interessante stapjes die toen gezet zijn, dat was dus die functie van Wim Kuiken toen, hè, dus de Delta-commissaris. En dat vond ik in die zin interessant. Dat ga je ook pas zien als het gebeurd is, maar dat het besef, en dat zit vooral in het ruimtelijke domein, het besef dat je een verschillende overheidslagen hebt die allemaal ook redelijk zelfstandig zijn en onafhankelijk zijn. En toch dat je bent een gedecentraliseerde eenheidsstaat als het ware. Hè. Je wordt door Brussel als één land afgerekend. Maar je bent afhankelijk van wat een gedeputeerde of een dijkgraaf doet of zo. Dat besef. Toen was Melanie minister van INW. En toen was ze een beetje ambivalent over. Want ze was dan van de Torbekke gebeuren. Van weer een nieuwe constructie erbij en zo. En zei, ja Melanie, onderschat nou niet de meerwaarde voor jou van zo'n Delta-commissaris. Want hij heeft geen macht. Hij heeft alleen maar kracht. Hij kan proberen voor jou iets in beeld te brengen wat vanuit de gemeenschappelijke overheidsacteren moet gebeuren. En hij geeft jou als het ware de ruimte om de positie van het departement, die moeten hun eigen punten houden. En een provincie kan ook zijn eigen punten houden, maar het geheel is wel bepalend voor de oplossing. Dus een nationale aanpak, nationaal programma. Die Delta-commissaris is dus niet de baas van het nationaal programma. Die moet zorgen dat al die onafhankelijke onderdelen samen dat programma uitvoeren. Dat idee van, dat kwam eventjes aan de orde bij die lunch van die SGDG's met de ABD over de ervaringen van de coronacrisis. Ja. Moet je daar nou niet, zou je daar nou niet eigenlijk ook een soort Delta-commissaris of een soort hoofd-chief uitvoering coronacrisis, gewoon die als het ware, en die dan als het ware, want die GGD's die zijn allemaal gedecentraliseerd, dat zijn allemaal onafhankelijke dingetjes. En die ziekenhuizen zijn allemaal onafhankelijk en zo. Maar je moet ze wel bij elkaar zien te krijgen. Nou, dat type nationale aanpak, je kunt niet alles gaan reorganiseren in één keer. Dus je moet iets toevoegen aan dat geheel. Dus ik denk die één overheid, dat in mijn ervaring zijn er twee dingen die daarin zou kunnen helpen. Soms zo'n vehikel, als het zwaar genoeg is, van zo'n Delta-commissaris-achtige constructie. Maar ook de bereidheid. Ik ben nou voor Noord-Holland bezig voor de omgeving van Tata. Daar willen ze ook één overheid. Hè. Nou, het kost ontzettend veel moeite om die provincie en die drie gemeentes, om die als het ware zo te laten opereren, dat ze samen conclusies trekken. Onverlet laat het hun eigen verantwoordelijkheid. Nou, dat is dus een ja. Maar daar moet je echt. En dat vond ik bij het gebiedsgericht werken altijd wel leuk. En dat heb ik in Zuid-Holland en bij het waterschap al vrij veel gedaan. Ik vond het wel leuk dat ik de laatste SG was die het licht mocht uitdoen. We hadden ook een feestje waar iedereen. En dan liep al. Ik vond het niet zo'n verkeerde beweging dat op het ruimtelijke domein dingen werden gebundeld. Ik vond dat het had moeten worden doorgepakt. Ik vond dat de natuur mee had moeten gaan en dat wonen had mee moeten gaan. Dat was ook helemaal geregeld. Ik was met Siebe, we gingen er niet over, maar ik was met Siebe al uit de herinrichting voordat er een kabinet was geformeerd. Hè. In de veronderstelling dat datgene wat zich aandiende via de media, dat ook wel een beetje die kant op zou gaan. Dus minder departementen, bundelingen en zo. En wij zijn dus verrast dat er een of twee dagen van tevoren, omdat Donner te weinig in zijn portefeuillefonds hebben zitten, dat het wonen ineens werd teruggeharkt. Want wij vonden dus juist die bundeling van die uitvoering bij INW wel interessant. Ik weet niet. Ik ben niet per definitie een grote voorstander van het weer terugbouwen van Vrom. Maar ik vind wel dat dat wonen niet bij BZK hoort. Dat komt omdat ik vind dat BZK geen echt departement is.
Maar goed, dus ik ben niet automatisch weer voorstander van het terugkrijgen van Vrom. Ik vind wel dat het echt voor mij mag er heel veel worden doorgedecentraliseerd, maar je moet je heel goed realiseren dat, dat zie je ook bij het terrein waar jij een tijdje bent geweest, bij Volksgezondheid. Je kunt heel veel naar ziekenhuizen en naar GGD's brengen, maar als je niet de kennisfunctie op de een of andere manier centraal organiseert, en bij de ruimte is alles weggeorganiseerd, er is helemaal niks meer, ook geen centrale kennisfunctie meer. Terwijl als je de decentrale beleid sterker gaat maken, en je wil een soort regiefunctie blijven houden, dan moet er dus iets zijn waardoor je van waarde bent voor die decentrale overheden. Ja. En dat kan of een zak met geld zijn, wat altijd helpt, maar het kan ook heel erg punt zijn dat je die kennisfunctie heel goed organiseert. Ja, misschien wel omdat... ik denk... misschien wel omdat Amsterdam te veel naar binnen gekeerd was. Is,
zichzelf
was.
Ja. Ja. Republiek.
Terwijl Rotterdam veel meer de omgeving nodig had. En op de omgeving... Ik weet nog goed dat ik met Marjan Sint... toen heb ik haar leren kennen. Werden wij gevraagd door de deelgemeente Amsterdam-Noord. Ik zei, jullie zijn nog erger dan de stad. Mm-hmm. Zei, jullie zijn... kijk je niet naar het stadhuis... En B, kijk niet naar de buitenwereld. Dat zijn de twee grote fouten. Dus die hele verbinding, stad en omland, dat moest vanuit de provincie worden ingeplucht. Nou, Rotterdam had iets meer voordelen door die haven en door al die dingen meer. En internationaler op dat punt. Ja. Ze waren in ieder geval minder met zichzelf bezig dan Amsterdam.